Politiek smeekt om je stem, de zondvloed zonder hem. Ze roepen brullen luid, wie kan er nog aan uit? Nu alle redelijkheid zeldzamer lijkt te zijn, dan haalt dus van de lijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Het is 14 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit weekend kiest Rusland een nieuwe president. Nu ja, kiezen is het niet echt. En een nieuwe president wordt het ook al niet. Zijn er überhaupt tegenkandidaten voor Poetin? Blijft hij zitten tot 2036? En vooral, staat hij echt zo onbedreigd aan de top als het lijkt?
Происходило от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции.
Corian Kay, jij volgde Rusland voor onze krant, terwijl Amerika al weken, maanden, misschien eigenlijk jaren bezig is met de opvolger van president Biden. Gaat het er in Rusland toch een pak eenvoudiger aan toe?
Ja, het gaat er super eenvoudig aan toe, hè, want we weten nu al wie gaat winnen. Mm-hmm. Vladimir Poetin, president, gaat deze verkiezingen natuurlijk weer winnen. Mm-hmm. En ik kan je eigenlijk nu al voorspellen dat hij ook in de nieuwe gebieden, dus in de gebieden in Oekraïne, ja, die door de Russen bezet zijn, dus Kherson, Zaporizhia, maar ook Donetsk en Luhansk, dat hij daar glorieus met een absolute meerderheid zal winnen. Maar waar eigenlijk alle waarnemers zeggen waar je moet op letten, is naar de opkomst. Mm-hmm. Bij de vorige verkiezingen was dat 67,5%. Dat is niet echt fantastisch voor een regime dat de touwtjes in handen heeft. Maar enfin, het ziet er nu goed uit voor Poetin, want een recente poll heeft een pro-Kremlin poll heeft voorspeld dat 82% van de mensen zal gaan stemmen. Mm-hmm. Wat nieuw is, is dat deze verkiezingen voor het eerst over 3 dagen worden verspreid. Dus ze zijn nu vrijdag, zaterdag, zondag. Officieel is dat natuurlijk om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om te gaan stemmen, zoals dat mooi heet. Mm-hmm. Maar heel veel mensen denken dat dat is omdat er dan makkelijker gesjoemeld kan worden. Ik weet niet of je die beelden herinnert van bij de vorige verkiezingen. Enfin, dat was ronduit gênant. Ja. Dat was met een camera genomen en dan zag je zo ergens een deur stiekem opengaan. En dan ging daar een hand uit met allemaal enveloppen. En dan zag je die hand zo in de bus stembrieven steken.
Dat was echt een bundel die erbij gestoken werd.
Ja. Ja, er mag ook voor het eerst digitaal gestemd worden. Dus ook daar denkt men dat daar een poortje open staat om een beetje met de cijfers te goochelen.
Ja, want hacken, dat kunnen ze goed in Rusland. In een normale verkiezingsstrijd zou ik nu normaal moeten vragen wie de belangrijkste kandidaten zijn. Dat is natuurlijk Poetin, maar zijn er nog anderen?
Degene die eigenlijk genoemd worden of degene die mee mogen doen, dat is zo wat je de gecontroleerde oppositie zou kunnen noemen. Die mogen dan zo binnenkort in de Duma met hun partij ook af en toe wat kritiek hebben, maar dat is allemaal gecontroleerd. Maar eigenlijk de echte tegenkandidaat, ja, dat was natuurlijk de belangrijkste, dat was Boris Nadezhdin. Die had heel veel handtekeningen verzameld. Je zag die beelden van mensen die uren in de rij stonden te wachten om hun handtekening te laten registreren als teken dat ze hem steunden. Mm-hmm. Hij had zich heel duidelijk tegen de oorlog uitgesproken. Maar helaas bleek nu dat de kiescommissie vond dat er een aantal van die handtekeningen vervalst waren en dat hij dus niet in staat was om tegen de deadline opnieuw voldoende handtekeningen te behalen. Mm-hmm. En de kiescommissie heeft eigenlijk hetzelfde spelletje gespeeld met een andere kandidaat die tevoren zo genoemd wordt, Yekaterina Dunsova. Dat is een jonge journaliste die lokaal opkwam tegen corruptie, daar actie tegen voerde. Zij is echt tegen de oorlog ook. Mm-hmm. Dus ja, in het begin had hij zo wel wat aanhang, maar ook die is opzij gezet eigenlijk voor de verkiezingsstrijd kon beginnen.
En had Poetin dan echt schrik van die kandidaten?
Ik krijg hoe langer hoe meer het gevoel dat Poetin tegenwoordig schrik van iedereen heeft. Hè? Mm-hmm. Enfin, als je zo de touwtjes in handen hebt in een land als in Rusland, waarom is het dan nodig om liberale kandidaten, waarvan dat ik vermoed dat zij nooit zoveel aanhang kunnen hebben als Poetin, gewoon omdat Poetin alle media controleert. Mm-hmm. Waarom moet je die dan uitschakelen? Figuurlijk in dit geval. Waarom moet je zorgen dat ze niet op de kieslijsten kunnen staan? Dus ik denk dat hij gewoon ondertussen een beetje paranoia en bang aan het worden is.
Dus, lang verhaal kort, de Russen kunnen kiezen tussen Poetin of een pro-Poetin kandidaat komend weekend.
Dat lijkt me de perfecte samenvatting van de komende presidentsverkiezingen in Rusland, Alexander.
Ja. Hoe kunnen we dan weten of Poetin echt gesteund wordt door de Russen?
Dat gaan we niet weten. Dat gaan we echt niet weten. Ik heb een paar dagen geleden nog een interview gedaan met Maya Volny, die tijdens de oorlog gereisd heeft en die echt geschokt was over haar vroegere liberale Poetin-kritische vrienden.
Ja, dat gaf Maya Volny aan tijdens het interview dat je met haar had.
Voor mij dat was een grote tristesse. Want bijvoorbeeld in dat 2015, dus jaar na die Krim-annexie, daar spraken mijn vrienden over tragedie, over broers, over de wreedaardigheid van politiek. En nu, de meeste mensen hebben het toch over radicalisering in Oekraïne. Dan waren er niet meer zo'n broeders.
En zij had echt wel het gevoel dat dat ondertussen bij die mensen, dat die dat menen. Mm-hmm. Ik heb het toevallig vanochtend nog gezien op een nieuwskanaal op Telegram, waar een bepaald bedrijf aan zijn arbeiders een folder heeft meegegeven, zijn 5000 arbeiders, van kijk, zo moet je stemmen. Dus je gaat naar het kantoor, je opent je telefoon en dan moet je deze QR-code tikken en dan weet het bedrijf dat je gestemd hebt. Mm. Nu, ik bedoel, ja. Jij en ik weten dan natuurlijk ook al op wie die mensen gaan gestemd hebben. Hè? Als het bedrijf over je schouder meekijkt in het kieshokje. Dus kortom, we gaan dan niet weten hoe groot zijn steun is. Mm. Opiniepeilingen geven hem echt wel aan de andere kant een behoorlijke kans. Hij staat nu vrij goed in de opiniepeilingen. Maar ik heb het al gezegd, omdat hij de media zo controleert en omdat hij al zo lang aan de macht is.
Moeten we deze verkiezingen dan eigenlijk wel volgen, Corrie, als het toch al vaststaat, als er nul spanning is?
Ik denk dat zondag een heel belangrijke dag gaat worden. Zondagmiddag 12 uur. Dan zou de actie moeten lopen Noon Against Putin. Mm-hmm. Dat is een idee door een oppositiepoliticus ontwikkeld. Navalny heeft dat overgenomen. En nu Navalnaya, zijn echtgenote, promoot dat ook. Het idee is dat iedereen die tegen Poetin is, zondagmiddag om 12 uur stipt gaat stemmen. Mm-hmm. En het idee is dan dat er heel lange rijen voor de kieslokalen gaan staan. En Julia Navalnaya zegt daarover: als je met zoveel in de rij staat, dan voel je dat jij geen uitzondering bent in dat systeem. Maar ik ga ervan uit dat de internationale persagentschappen zondagmiddag aan de kieslokalen gaan registreren of er inderdaad dan ineens heel veel volk gaat staan in de rij om te stemmen.
Mm-hmm. Gaan er buitenlandse waarnemers welkom zijn bij die verkiezingen? Want dat is toch een gebruik dat vaak wordt gedaan. Hè?
Ja, ik woon in Duitsland. Hè. Ik heb al gelezen dat 3 AfD'ers gaan waarnemen, in de gaten houden of het daar allemaal kosher verloopt.
Ja.
Maar officieel, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, die eigenlijk traditioneel observatoren stuurt, is niet uitgenodigd. En die heeft daar ook al een persbericht natuurlijk over verspreid, dat ze dat wel jammer vindt, dat ze niet kan controleren of de verkiezingen wel volgens de regels van de kunst verlopen.
Mm-hmm. Poetin is nu al president sinds 2000, Corrie. Maar volgens de grondwet was zijn liedje normaal gezien al lang uitgezongen, hè?
Ja, volgens de grondwet had het gewoon niet mogelijk geweest dat er nu een hele generatie Russen leeft die alleen maar Poetin als baas van hun land gekend hebben. Dus hij is ooit begonnen onder Jeltsin, hè, als premier. En dan in 2000 is hij voor het eerst president geworden. Heeft hij 2 termijnen van 4 jaar gedaan. Dan mocht hij niet meer. En dan heeft hij zo'n heel raar spelletje gespeeld met zijn secondant. Medvedev. Ineens werd dan voorgesteld op een groot partijcongres dat Medvedev nu voor president zou gaan en Poetin de bescheiden job van premier dan op zich zou nemen. En Poetin als premier heeft dan van 2008-2012 is hij dan premier geweest. En daarna kon hij gewoon helemaal met een schone lei opnieuw president worden. Ja. De termijnen zijn toen aangepast, niet 4 jaar, maar 6 jaar. Dus eigenlijk zou hij in 2024 op pensioen moeten gaan. Dus nu ongeveer.
Ja. Maar dat gebeurt niet.
Nee, want in juni 2020 heeft hij een referendum georganiseerd over de grondwet. En dan heeft hij ineens ervoor gezorgd dat hij niet 1 keer, maar nog 2 keer dan 6 jaar aan de macht zou kunnen blijven. Dat referendum, de cijfers daarvan, ja, we moeten dat maar pakken voor wat het is. Daar zei 78% ja, wij willen dat. Hij had ook wel wat mooie cadeautjes in zijn mouw voor de mensen, zoals de meer traditionele waarden, zoals ik al zei. Alleen mannen kunnen met vrouwen trouwen en vrouwen met mannen, de pensioenen. Heel veel gepensioneerden zijn straatarm. Mm-hmm. Pensioenen zouden naar boven gaan. Dus dat allemaal samen maakte dat hij een mooie score kon neerleggen bij dat referendum. Dus wow, nu kan hij tot 2036 aan de macht blijven. Dus dan zal hij 84 zijn. En stel je voor, de gemiddelde mannelijke Rus die wordt maar 65 jaar. Ik sluit niet uit dat hij 84 wordt.
Ja, en denk je echt dat hij tot 2036 dan president zal blijven?
Ik denk dat hij dat wel zou willen.
Ja.
Maar of dat hij dat gaat blijven, dat vind ik heel moeilijk. Zo, je hoort soms wel zeggen dat hij iemand misschien zou klaarstomen, maar daar lees je op dit moment nog veel te weinig over.
Goed, straks gaan we nog door op de Russische presidentsverkiezingen en kijken we hoe stevig Poetin echt in het zadel zit. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Hallo, ik ben Lisa Naert, West-Vlaamse, Belg, maar ook Europeaan. In 2024 zet België als voorzitter van de Raad van de EU mede lijnen uit voor nieuwe Europese wetten. Een reden dus om te kijken achter de schermen van de Europese Commissie. De Europese Commissie. Wat is ze, wat doet ze en hoe verandert ze mijn en ook jouw leven? Je ontdekt het samen met mij in Wij Europeanen.
Corrie, terug naar Rusland dan en de presidentsverkiezingen daar. Poetin heeft de afgelopen jaren er alles aan gedaan zodat hij heel lang in het zadel kan blijven, nog tot 2036. Dat zeiden we al. Waarom doet hij nu al die moeite om die verkiezingen nog te organiseren?
Voor hem is het bijzonder belangrijk op dit moment dat hij deze verkiezingen overtuigend kan winnen. Mm-hmm. Dus de opkomst is belangrijk. Overtuigend, omdat dit de eerste verkiezingen zijn na de invasie in Oekraïne. Mm-hmm. Dus als hij aan de elite, aan de mensen die hem moeten steunen, kan tonen van kijk eens, 85% van de bevolking vindt dat de oorlog in Oekraïne goed is, mm-hmm. dan heeft hij ten opzichte van zijn omgeving een grote mate van legitimiteit alweer. Mm-hmm. Als daarentegen maar 50% komt opdagen, dat zegt dan iets over het wankelvlak waarop zijn macht nog gebaseerd is. Het Kremlin is een krabbenmand. Mm-hmm. Dus als Poetin zwak wordt, weinig mensen naar de verkiezingen komen, dan gaan er anderen klaarstaan. En dan gaan er afrekeningen gebeuren. Dan is er van alles mogelijk. Maar ik denk dat hij het op dit moment nog wel fijn vindt in het Kremlin. Hij verdient daar ook goed. Dus daarom is die opkomst voor hem belangrijk. Om aan zijn omgeving te kunnen zeggen, ik zit hier nog stevig in het zadel.
Ja, en waarom wil hij nog steeds doen alsof zijn land een democratie is?
Ja, dat zit zo wat in de geschiedenis van Rusland, hè. Ze hebben daar altijd handje klap gedaan. Hè? Allee, ook tijdens de Sovjet-Unie. Achter de gordijnen, in de coulissen, werd al lang besproken wie de nieuwe Sovjet-leider ging worden. Mm-hmm. Dus dat moet zo'n soort legitieme stempel krijgen, blijkbaar. En op zich is dat eigenlijk wel raar, want dat is een legitieme stempel die wij hier in het Westen hanteren om te zeggen dat het systeem oké is. Ik vind dat eigenlijk heel raar. Dat Poetin die zich zo afzet tegen het Westen, die de westerse waarden zo verkettert, dat hij uitgerekend dan zo vars moet opzetten om dan toch zijn legitimiteit te kunnen bewijzen. Ik vind dat heel moeilijk te vatten.
Poetin vindt dus waarschijnlijk dat Rusland op een bepaalde manier nog steeds een democratie is. Maar Corrie, dat heb je zelf de voorbije jaren wel zien veranderen. Hè?
Ik heb in 2016 acht maanden in Moskou gewoond. Toen zag je inderdaad al aanzetten van de politiestaat dat het nu geworden is. En het gekke was, ik zag dat, maar ik kon dat niet geloven. Ik zag voor het eerst films die de helden van de Tweede Wereldoorlog in de bloemetjes zetten. De strijd tegen de fascisten werd terug ineens belangrijk. De eerste jeugdbewegingen werden opgericht die de traditionele Russische waarden moesten propageren. De eerste speeltuintjes kregen tanks, waar kinderen in, dus kleine tanks, waar kinderen in konden spelen. Dus je zag het allemaal wel. En ik had tevoren wel genoeg over extreem rechts gelezen. Mm-hmm. Maar ik kon dat niet geloven. Ik deed dat zo wat af als een randfenomeen. En nu, met alles wat je nu hoort en ziet, denk je, shit. De kiemen waren daar toen al aanwezig.
Ja.
Toen begon ook zo de Stalin-recuperatie. Stalin heeft miljoenen mensen in de gulags gestuurd, heeft al zijn critici laten vermoorden. Mm-hmm. En toen begon dat zo terug dat hij een goeie was. Want hij had de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog terug op de kaart gezet.
Poetin zei dat onlangs zelf nog. Dat was de mooiste periode in de Russische geschiedenis.
Omdat dan men bang was voor de Sovjet-Unie. Men was bang voor Stalin. Hè. Onlangs zag ik de grote propagandist Vladimir Solovyov met zo'n jasje. Het typische jasje dat Stalin droeg. Zo. Maar ja, Stalin is terug.
Ja, dat gaf Maya Wolny ook aan tijdens het interview dat je met haar had.
Ik denk dat in het Westen men dat niet beseft, dat die tijdperk van eigenlijk liberalisering in Rusland, dus jaren 90, wordt meer en meer gezien als het meest afschuwelijke periode in de volledige Russische geschiedenis. Dat is een hele grote verandering in de laatste jaren. Ook de positiviteit ten opzichte van historische figuren zoals Stalin bijvoorbeeld. Die was er aanwezig en dat choqueerde me altijd. Maar vandaag zijn dat zelfs zeer jonge mensen die daarover heel positief spreken.
Corrie, hoe is Poetin veranderd sinds hij aan de macht is?
Hij was spion toen de muur viel, toen de Sovjet-Unie ten einde was. Dat was een grijze muis. Mensen die hem toen kenden, die hebben later getuigd van hij viel helemaal niet op. Hij sprak niet goed, gaf geen interesse van buitensporige intelligentie. Dat was gewoon een meeloper, was een grijze muis. Dus dat is heel raar hoe dat van zo'n grijze muis deze man gekomen is. Mm-hmm. Maar ik vind, als je zo zijn loopbaan ziet, ook in het begin toen hij nog president was, dan was hij heel vriendelijk ten opzichte van het Westen, heel toeschietelijk. Ik heb het terug opgezocht in 2004, toen de Baltische Staten bij de NAVO zijn gekomen. Toen gaf hij met zijn goede Duitse vriend Schröder naast zich een persconferentie waarin dat hij zei, nee hoor, de uitbreiding van de NAVO, daar maken wij in Rusland dus helemaal geen zorgen over. Elk land moet maar kiezen voor het veiligheidssysteem dat hij wil.
Ja, ondenkbaar dat hij dat nu zou zeggen.
Voilà. Dus er is sindsdien wel een en ander veranderd. Ja, dat, ja. Daar zijn we het over eens. En dan merk je, de eerste keer dat je dat echt zag, was zo in 2007 op de Security Conference in München. Daar voor het eerst gebruikte hij het woord Novorossiya. Dat wil zeggen Groot-Rusland. Dat verwijst naar de oude roots. Dat gebied is veel groter dan waar Rusland nu is. En ook voor het eerst begon hij te zeggen dat het Westen Rusland zoekt, dat Amerika de wereld wil domineren en dat Rusland zal terugslaan. Toen was dat nog wat figuurlijk bedoeld. Mm-hmm. Maar sindsdien is hij altijd maar verder en verder die richting opgegaan. En ik vraag mij af, wat is daar eigenlijk gebeurd? Mm, ja. Waar is die omslag gekomen? Was dat omdat hij onder invloed stond van mensen die hem gemasseerd, gekweekt, opgevoed, gemanipuleerd hebben? Mm. Met name zijn vrienden bij de inlichtingendiensten, de FSB, of aan zijn oude collega's. Het kan ook zijn dat hij dacht, en ik heb de neiging om meer die richting uit te gaan, hoe meer dat je leest over Rusland, het idee van dat Rusland een groot imperium is waar iedereen rekening moet mee houden, dat zit bij heel veel Russen ingebakken. Hmm. En dan na de val van de Sovjet-Unie verschrompelde dat landje, daar werd mee gelachen, het was chaos. En Poetin, denk ik, heeft beseft, of voelt dat ook zelf zo, van nee, wij moeten terug groot en machtig worden. Ik denk dat Oekraïne voor het eerst hem heeft doen inzien van voilà, dat is hier niet verworven. Hmm. De stoel waarop ik zit, dat kan met een revolutie in één stad, in twee steden, kan gedaan zijn.
Ja, ja, ja.
Dus daar moet de eerste keer, denk ik, echt geweest zijn dat hij moet beginnen beseffen zijn van mijn rijk kan wel eens uit zijn. Ja, dan heeft hij de Krim gaan annexeren. Luhansk, Donetsk erbij gepakt. Enfin, dat mag ik niet zeggen, maar dat is de facto wel zo.
Ja, ja.
En dan de tweede schok was 2020, toen zo'n goede vriend Lukashenko van Wit-Rusland de verkiezingen verloor en de eigenlijke president een vrouw was.
Ja.
Svetlana Tikhanovskaya.
Mm-hmm.
Ook dat moet hem hebben doen inzien van hoe wankel zijn rijk is. En ik denk dat vanaf dan ook zo de langzaam uitbouwpolitiestaat is begonnen, denk ik.
En zo heeft hij de afgelopen jaren meer en meer alle touwtjes in eigen handen genomen om er zeker van te zijn dat hij op zijn stoel kan blijven zitten.
Ja, hij heeft zich omringd met ja-knikkers, met hondstrouwe FSB-mensen die het land mee controleren. Hm. Ja.
Ja.
En ja, FSB is inlichtingendiensten, geheime diensten. Dus ja, als die aan jouw kant staat, dan ben je behoorlijk machtig, hè?
Ja, ja. En een paar weken terug is nog maar eens gebleken met de dood van Navalny dat wie tegen zijn kar rijdt, het met zijn leven zal bekopen.
De dood van Navalny, maar tevoren de dood of de moord op Prigozhin. Je weet wel, de Wagner-leider die de mars op Moskou had gedaan omdat hij niet eens was met het beleid in Oekraïne. Toen moet in de omgeving van Poetin angst ontstaan zijn, omdat Poetin voor het eerst bestaande afspraken niet meer nagekomen is.
Oei.
Dus er was zo'n deal met Prigozhin. Hij zou dan naar Wit-Rusland gestuurd worden. En poep, ineens wordt hij dan vermoord. En dat was zo een rode lijn die Poetin toen heeft overschreden. De dood van Navalny was weer één. Dus aan zijn omgeving, en dan komen we terug naar waarom die opkomst ook zo belangrijk is. Aan zijn omgeving geeft hij duidelijk het teken van je moet mij steunen, je moet achter mij staan, want anders is het vandaag op morgen met jou gedaan.
Ja.
En Prigozhin was zo'n heel duidelijk signaal en Navalny ook weer, denk ik.
Ja, en er is daar geen marge meer waar vroeger misschien nog een klein beetje beweegruimte was.
Vroeger kende men de regels.
Mm-hmm.
Men wist hoe ver men kon gaan bij Poetin.
Ja, ja.
Dat is nu weg.
Ja.
Is totaal los.
Ja.
De lange tafel tijdens de coronacrisis, dan kon je toch al denken van deze man is niet meer van de wereld. Dat zijn jouw woorden. Deze man is niet meer van de wereld. Dat was al raar. En een journalist die langs een boek over Poetin geschreven heeft, heeft soms fantastische anekdoten. Dus ja, Poetin die zat bij wijze van spreken in een bunker tijdens corona, omdat hij zo bang was om ziek te worden. En dus om tot bij hem te komen, moest je eigenlijk door een tunnel gaan waar allemaal sproeiers stonden met ontsmettingssysteem. Dus die mensen die kwamen kleddernat aan zijn bureau aan. Okay. Maar dat zegt ook iets over vernedering, hè?
Ja,
dat zegt ongelooflijk veel over zijn macht.
Ja, ja. Corrie, tot slot, we zeiden al dat hij in theorie tot 2036 zou kunnen blijven zitten. Moeten we hopen dat de tijd hem inhaalt, zeg maar, dat hij het toch niet uithoudt tot dan?
Specialisten zeggen wel dat hij uiteindelijk doodsbang is, hè? Het feit dat hij zoveel mensen laat uit de weg ruimen. Het feit dat bijvoorbeeld die beroemde propagandist op de televisie vorig jaar $14 miljoen heeft gekregen om de oorlog te promoten. Zijn aanwijzingen dat onder heel die show dat daar eigenlijk een bange Poetin zit. En Poetin kan maar blijven zitten bij de gratie van de diensten, de elite die hem steunt. Mm-hmm. En dus in die zin was de opstand van Prigozhin zo interessant.
Ja.
Want de elite bleef aan de kant staan. De veiligheidsdiensten hebben niet ingegrepen om Prigozhin te stoppen. Mm-hmm. Die stonden, bij wijze van spreken, met gekruiste armen aan de zijkant te kijken wie deze machtsstrijd zou winnen.
Ja.
Hij heeft Poetin ook gezien, natuurlijk. Dus het idee dat het vandaag op morgen gedaan kan zijn, dat speelt ongelooflijk hard mee. Daar ben ik van overtuigd. Dus ja, maar als hij zou verdwijnen, dan komt daar iemand die, vermoed ik, de ideeën van Poetin en het beleid zal verder zetten. Tenzij er een grote revolutie komt.
Ja.
Maar ook dat kan ik mij niet voorstellen, want de Russen en revolutie, dat is heel lang geleden dat dat nog gebeurd is. Hè?
Ja, 1917. Hè? Ja. Poetin kan misschien verdwijnen, laat ons zeggen, maar zijn geest zal nog wel even blijven hangen. Corrie Anke, dank je wel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.